Thuis, want hier moet je bij zijn. En dan hoor je de gemeente zingen. En dat is zo mooi, dan kun je zelf even niet meer zingen. Snap je wat ik bedoel? Super om jullie te horen zo. Gaaf. Hey, het is zondag 11 juli. En dat betekent dat als het mee zit, ik volgende week al in Italië zit. Als het mee zit. Als het mee zit. Maar goed. Maar dat is maar goed ook, want dat ging niet vanzelf, moet ik eerlijk zeggen. Niet alleen maar het boeken van de accommodaties. We doen een beetje een tripje zo met booking.com. En dan moet je kijken wat, waar plek is en wat betaalbaar is en noem het maar op. Dus zeg maar Airbnb voor ons en PetBnb voor Singa, onze hond. Dus dat hebben we geregeld. Die gaat lekker bij een student in Wageningen zitten. En die hoeft tenminste niet te puffen als ze in Italië loopt. Maar ook de zomercheck van de auto regelen. Abi. Zorgen dat er steeds voldoende in de koffer zit. Als je even niet op de helft van de reis je geen korte broek meer hebt, noem maar op. Want wassen wordt wat lastig als je een beetje rondtrekt. Zorgen dat er iemand voor de kip zorgt. We hebben nog één kip in de tuin. En dat is een beetje vervelend als dat beest straks op de grond ligt. Dus, maar ook dat hele corona-check gedoe, hè? Wat vind je daar dan van? Wordt er ook niet goed van. Hoe werkt dat? En lukt het wel? Dan ga je inloggen. App downloaden. DigiD. DigiD voor de meiden regelen. Afspraken maken. Documenten regelen. Uitrekenen dan vervolgens hoe lang we dan nog even bij mijn familie in Zwitserland kunnen zijn. Zodat je binnen 48 uur Italië de grens over kunt, want anders kom je er weer niet in. En dat heeft alleen nog maar te maken met de vakantie. Hé. Maar dat was ook zo de laatste weken van mijn eerste studiesemester wat ik afgerond heb. Er moesten ook allerlei opdrachten en dat soort dingen ingeleverd worden. En al die dingen, vakantie en studie, moeten natuurlijk allemaal tussendoor gaan. Want het werk en al dat soort dingen en andere verantwoordelijkheden gaan gewoon door. Sterker nog, zo richting de zomer ben je ook nog daar op dat terrein van alles aan het afronden. Tenminste, in mijn geval. Maar misschien is het wel herkenbaar voor je. Dat je kortere of misschien zelfs langere perioden heel druk bent met van alles en nog wat. En als je net als de meeste bent, dan heb je het niet altijd zo door, maar dan kun je best wel een beetje gestrest raken. En dat merk je niet weinig, ook de manier waarop je lichaam daar soms op reageert. Dat je nou, bijvoorbeeld steeds meer met je benen zit te trillen, weet je, als je op de bank zit. Of dat je schouders vast gaan zitten, of dat je vaker hoofdpijn hebt. Dat je je minder goed kunt concentreren, dat je steeds moe bent. Nou, waar is dat toch van? Je slaapt veel meer, het werkt niet. Je lichaam reageert vaak op stress. Maar niet alleen maar je lichaam. Sommigen worden kribbig van stress. Die krijgen een steeds korter wordend lontje. Anderen worden emotioneel. En weer anderen maken gewoon een hele onderdachte keuze. Denk, hè? En we hebben het daar niet zo vaak over met elkaar. Misschien wel uit schaamte. Of misschien uit een misplaatst idee dat we alles aan moeten kunnen. Maar ik ben een bikkel. Alles kun je aan. We kunnen ons huishouden aan. We kunnen alles balanceren, vrienden, kinderen, partner, kerk, zorg voor ouders, werk, ex-partner, gezondheid, financiën, schoonfamilie, studie, toekomstplanning. En vaak is daar dan nog die uitgesproken verwachting dat we dat allemaal prima moeten kunnen balanceren. We doen vaak net alsof al die dingen die op ons bordje liggen, alsof we die allemaal omhoog moeten kunnen houden. Of we dat allemaal aan moeten kunnen. Maar heel eerlijk gezegd, hè, zo richting de zomervakantie, zie je dan dat we daar toch wat opener over zijn. Want dat hoor je alleen al in de opmerking, nou, ik zou blij zijn als straks vakantie is. Nou, soms zit daar een wereld achter. En ergens vind ik het wel mooi dat ze dat dan zeggen. Want dan merk je in ieder geval dat je niet de enige bent die een beetje drukte of stress ervaart. Snap je wat ik bedoel? Of, ja, dat zijn die bordjes, maar ook dat je niet de enige bent die niet Superman of Superwoman is. Of blijkt te zijn, net als de rest ook niet. Dat je niet de enige bent die door al die drukte soms het overzicht even niet meer helemaal hebt. Of helemaal niets meer hebt. Dat kan ook, hè? Met dat in gedachten en zo net voor de zomervakantie wil ik een mooie uitnodiging van Jezus lezen. En inderdaad, Henk heeft het al genoemd. We vinden het in het Matthäus-evangelie, in het 11e hoofdstuk. Dat is het eerste evangelie in het Nieuwe Testament, hoofdstuk 11. Vanaf vers 28, en Jezus nodigt daarin de discipelen en de omstanders, maar ook jou en mij, uit met deze woorden. Lees mee. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En je zult rust vinden voor je ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Zoals Joshi van Veen die vorige week ook al las. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Inderdaad een o zo bekende uitspraak van Jezus. Maar herken je het? Dat is de vraag. Ik bedoel, wie van jullie is er wel eens vermoeid? Belast? Dit denk van... Of dat je kopje, dat je hoofd overbelast is. Dat je hart, dat je ziel overbelast is. Dat drukt vaak nog veel zwaarder. Dat je emotioneel vermoeid bent. Dat doorheen zit. En wat zijn dan zoal een aantal van die reacties daarop? Nou, positieve reactie is, en dat lees je dan ook vaak, hoor je van je huisarts misschien wel, vroeger naar bed gaan. Zoals dat vroeger zeiden, rust, reinheid en regelmaat. Regelmatig bewegen. Ontzettend goed voor je om die stress eruit te krijgen. Vrije tijd inplannen. Is heel belangrijk om te vissen. Om muziek te luisteren. Of met een kopje thee en een boekje op de bank even te zitten. En even... Pff. Negatieve reacties op stress en dat soort dingen zijn... En dan denk je dat het goed voor je is. Bijvoorbeeld binge-watchen. Achter elkaar maar door om maar niet te denken aan waar je zo druk mee bent in je hoofd. Maar ondertussen komt er zoveel binnen. Achter elkaar door. Of... Kalmerings- of juist peppilletjes nemen. Te vaak een biertje of een wijntje pakken. Maar even ontspannen hoor. Maar beide manieren van reageren, zowel die wat meer positieve als die negatieve, ten diepste helpen die niet. Omdat het geen blijvende rust in je diepste binnenste brengt. Geen rust voor je ziel. Je moet loskomen. Van zorgen, daar heeft Joshi het vorige week over gehad. Maar ook los van stress. Van schuldgevoelens, van angst, van bitterheid die je kunt ervaren, onrust. Want dat is wat rust in je ziel echt diep van binnen eigenlijk betekent. Echt rust. En daarom zegt Jezus tegen allen, dat is wel mooi hè, tegen allen. Kom naar mij, jullie allemaal die vermoeid en belast zijn. Want weet je? Ik ben zachtmoedig. Ik ben nederig. En daarom zul je rust vinden. Dat is wat hij hier zegt. En eerlijk gezegd snap ik dat eigenlijk niet zo heel goed. Hele bekende tekst. En dat hij dan zegt, ja, ik ben zachtmoedig en ik ben nederig. Ik bedoel, van alle dingen die hij me kan leren, als het om het vinden van rust voor mijn ziel gaat, komt hij dan met zachtmoedigheid en nederigheid. Waarom? Omdat twee van de grootste oorzaken van overbelast zijn en dat soort dingen, vaak terug te voeren zijn op wat ik maar even nu agressie en arrogantie noemt. Noem ik maar even zo, omdat het lekker bekt. Maar je snapt wat ik bedoel, hoop ik. Neem nou agressie. Of noem het een, wat ik al zei, dat opgefokt zijn, dat korte lontje. Dat is het tegenovergestelde van zachtmoedig zijn. En die agressie, die ontstaat vaak... Omdat we te gehaast of te ongeduldig zijn. Of dat we onze lat veel te hoog leggen. En die maar niet halen. Ik wil het nu hebben. Al kan ik het niet betalen. Ik wil het allemaal voor elkaar hebben. Ook al is dat niet realistisch. We vinden het moeilijk om te wachten. We willen niet even pauzeren. Stap terugnemen, even laten bezinken. Even... Nee, wij willen dingen instant. En met wij bedoel ik mezelf ook. En dus storten we ons ergens op zonder al te goed na te denken wat het van ons, maar ook wat het van anderen soms vraagt. Het gevolg is vaak stress, teleurstelling, dat het je bij de handen afbreekt. En dat is vaak een trigger en dan komt hij voor die, wat ik maar even agressie noem. Voor een kort lontje. Vaak met bijkomende opmerkingen en gedrag, wat allerminst zachtmoedig is. En vermoeid en belast kun je ook raken door arrogantie. Het tegenovergestelde van nederigheid, hoogmoed, zeg maar. Zoals Jezus dat hier noemt. Maar laten we eens eerlijk zijn. Hoe vaak is ons ego niet de oorzaak van heel wat stress in ons leven? Ik denk dat we ons regelmatig overschatten. Zo van, oh ja, maar dat kan ik wel. Ja, maar dat regel ik wel even. En door ons ego, onze arrogantie, hoogmoed, hoe je het ook wil noemen, proberen we soms de controle over dingen, maar ook over andere personen te hebben. Om het allemaal maar even te regelen. Omdat we denken dat wij het beter kunnen. Beter weten. Maar ook dat wij denken dat we het beter zouden moeten weten. Of kunnen, omdat anderen dat misschien van ons verwachten. En dus probeer je om alles te doen. Probeer je om alles te krijgen. Probeer je om alles te zijn. En iedereen te plezieren. Bij iedereen, zeg maar, aanzien te krijgen. Van, oh, die kan het zo goed, die heeft het allemaal zo voor elkaar. En dan kun je jezelf op je schouder kloppen. Yeah. Tegen welke prijs, joh? Dat is het tegenovergestelde van wat Jezus ons wil leren. In vers 29 staat dit. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. En hij heeft het hier over een juk. Ja, en ik laat deze tekening maar zien, want dat is heel bekend. Tenminste voor mij. Want dit is het familiewapen van de Kelins. Wij zijn van origine een boerengeslacht en het juk in dat wapen staat centraal, dat zie je in het midden. En in centraal Zwitserland, in het centraal Zwitserse dialect, wordt onze naam uitgesproken niet als Kelin, zoals ze dat normaal netjes zeggen, maar Gali. En dat komt van Galle. En dat is een juk. Een juk is een soort houten U, en dat kun je hier ook wel zien, hè? Die dan op de hals of zeg maar de schouder van een os werd gelegd. En die os werd dan vaak verbonden met het juk van een andere os, met een andere os. En zo trokken ze samen de kar. Of de ploeg. Whatever. En dan wordt het een beetje duidelijker waarom Jezus dan dit symbool gebruikt van een juk. Het juk is het symbool van samenwerken. Dus Jezus zegt, ik zal je helpen met je problemen. Ik zal je helpen de last te dragen. Ik zal je helpen de kar te trekken. En het is dan maar de vraag of je die kar moet trekken. We werken samen als partners. Weet je, dan draag ik een deel van jouw last. Als hij dus zegt, neem mijn juk op je, voegt hij dus niet toe aan je last, heb ik heel lang gedacht. Heb ik mijn eigen sores en mijn eigen hoge latten. En dan moet ik me ook nog aan Jezus houden. Begrijp je een beetje wat ik bedoel? Dat is helemaal niet wat hij hier zegt. Hij helpt je juist met jouw last. Onder de Joden in Jezus' tijd was het juk opnemen een heel bekend beeld. Dat betekende namelijk bij een rabbijn in de leer gaan. Terwijl Jezus ons dus helpt met het dragen van onze last, wil hij ons leren om het juiste perspectief te krijgen. Zodat onze last, die overbelasting, die stress, het gebukt gaan onder zaken die niet opbouwend zijn, dat het allemaal minder wordt. Zodat de onrust in ons hart, in onze ziel, steeds minder wordt. En dat onder andere die zachtmoedigheid ook bij ons, bij jou en bij mij, steeds meer mag gaan groeien. Want hoe dichter je bij Jezus leeft, hoe meer je dat leert. Daarnaast is zo'n juk ook een symbool van sturing. Als twee ossen aan één juk zitten, worden ze gestuurd door de landbouwer. En zo is het ook met jou en met mij. Als je Jezus juk draagt, dan leer je van hem. Zal hij je sturing geven? Die kant op, kom. Je geeft het stuur dus bij wijze van spreken uit handen. En dat is zelfs, moet ik eerlijk zeggen, voor iemand met dat achternaam als juk, niet makkelijk. Om je stuur uit handen te geven, de controle. Maar het paradoxale is dat je erachter komt dat je last dan juist lichter wordt. Dan wanneer je dat zelf alleen blijft proberen met al die botjes en noem maar op. Samen onder het juk van Jezus ga je samen in de juiste richting, maar ook op de juiste snelheid. Hij geeft de pas wel aan. Hij geeft de richting, En hij geeft het tempo aan. In de Engelse vertaling van The Message komen deze versen van ons prachtig uit de verf, vind ik. Ik lees het in het Engels, want ja, dat kun je niet vertalen. Moet je dit meelezen, dit is zo mooi. Are you tired, worn out, burned out on religion? Come to me. Get away with me and you'll recover your life. I'll show you how to take a real rest. Walk with me and I work with you. And work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. Mooi dit, hè? I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me. And you'll learn to live freely and lightly. Oh, als Jezus toch dat tegen je zegt, hé. Wie wil dat niet? Wie of wat bepaalt op dit moment dus jouw tempo? De druk in jouw leven? Is het jouw agenda? Of is het die van God? Want als jij het bent, weet je, dan is de kans heel groot dat je nu of later stress en onrust in je hart gaat krijgen. Omdat dan je blik gericht is op anderen, wat zij allemaal van jou moeten vinden, of wat jij denkt dat je zou moeten doen, zou moeten leven. Of is je blik gericht op jouw ego? Hoe goed je zelf bent. Wat je zelf allemaal niet kunt bereiken. Dat. Wees eerlijk, zijn we allemaal vatbaar voor. Maar ook die anderen waarvan je denkt, hè, die hebben dat allemaal zo voor elkaar, dat ga ik ook regelen. Trust me, die zijn ook aan het opbranden. Tell me about it. In mijn omgeving. Wie bepaalt nou de richting in je leven? Heel concreet, hè? Voor je vrije tijd? Voor je werkschema? Voor je sociale media gebruik? Voor je inzet in de gemeente? Voor je gezin? Dus misschien is de vraag wel passend. Waar ben je nu eigenlijk mee bezig? Ben je bezig mensen te overtuigen? Of God? Probeer je mensen te behagen? Of God? En dat helpt je prioriteiten te stellen. Zusters en broeders, het gaat hier dus om het hebben van het juiste perspectief. De juiste gerichtheid. Door alle drukte en alle verwachtingen kan er maar zo, ik weet niet of dat herkent, een soort van tunnelvisie ontstaan. Dan ben je zo in je eigen wereldje bezig, dan dender je maar door. En juist daardoor raken we vermoeid en belast. En om daar dan veranderingen aan te brengen, moeten we soms leren om nee te zeggen. En ik ken mensen in mijn omgeving en in de gemeente die dat heel moeilijk vinden. Om nee te zeggen. Tegen jezelf. Maar ook tegen anderen. Soms zelfs tegen je kinderen. Soms zelfs tegen je partner. Tegen de gemeente. Maar in al die keren laat Jezus dan alsjeblieft de richting wijzen. Helpen hoe je dat het beste doet. Jou leren, zoals hij ook oproept, om dat te doen. Want hoe hoog leg jij je lat? Of hoe hoog laat jij je lat leggen? Jaren geleden kreeg ik van twee oudsten, een van die voorbeelden, kreeg ik een hele mooie tip. En dat was het 20-80 principe. Volgens mij was Jan van Dijk, ik weet niet precies meer. Hij zei, met 20% van je tijd kun je vaak 80% gedaan krijgen van wat je moet doen. Maar als je dan een type bent zoals ik, en dat is echt zo, als je die andere 20% ook gedaan wilt krijgen, want kost het 80% van de tijd en brand je helemaal op. En het klopt. Al die jaren van tijd tot tijd, natuurlijk niet altijd, maar op die momenten dat ik me daar bewust van was, alleen zo'n klein principe, dan denk ik, hey, kun je nagaan wat de Heer Jezus ons kan leren. En wat dacht je van nee zeggen tegen die altijd maar aandacht vragende telefoon? Hoe cliché ik ook klink, maar het is toch waar, of niet? Tegen altijd maar aandacht vragende mensen om je heen. Die heb je ook. Tegen je altijd aandacht vragende ego. Die heb ik ook. Weet je wat nou zo ontzettend hoopvol en mooi is? Wat er in onze tekst staat, dat als je vermoeid en belast bent, dat je erbij dat je mee bij Jezus mag komen. Hoe gaaf is dat? Je zult Jezus niet hebben, mensen. Waar kun je dan terecht?
Ja, bij de huisarts.
Nou, succes. Dat is goed. Maar voor diep van binnen? Wij mogen bij de herder van onze ziel komen. En hij wil je leren met die last om te gaan. En dan stapje voor stapje rust te vinden. Dus neem die stap. Juist de komende zomerperiode, hè, geeft vaak een mooie aanleiding om daarmee te beginnen. En kom bij Jezus. En deel gewoon met je, met hem, hoe het met je gaat. Hoe je erin staat. En stel hem de vraag, maar Heer Jezus, hoe wilt u dan dat ik mijn tijd indeel? Dat ik mijn geld uitgeef? Dat ik mijn doelen stel? Dat. Weet je, geloof me, het raakt Jezus. Als wij afgemat, als wij moe zijn, belast zijn. En dat maakt hem echt niet uit of dat onze eigen schuld is of dat het door iets anders komt. Hij wil jou en mij helpen om rust te vinden. Kom naar Jezus. Hij is niet boos. Hij zal echt niet zeggen, doe eens even rustig. Nee, dat is Jezus niet. Kom naar Jezus, is de uitnodiging. En hij raakt echt niet van slag van jouw stress en van jouw moeite. Hij zal echt niet zeggen, doe eens even rustig, doe eens even rustig. Don't worry. Kom naar Jezus. Hij wil jou bij hem hebben. En dan zegt hij tegen jou, shh. Doe maar even rustig aan. Doe maar even rustig aan. En leer van mij. En dan zul je zien dat je rust vindt voor je ziel. Kom naar Jezus. Ook deze zomer. Amen.
Ja, mooi. En de goede luisteraar hoort ook nog even een klein riedeltje van Eric Clapton voorbij komen onderin. Heel mooi gedaan hoe de jongens het elke keer muzikaal voor elkaar weten te maken. Dankjewel. En Marco, fijn dat je even aangeschoven bent voor de nabespreking. Ik heb genoten van, ik heb het even opgeschreven, van de vertaling van de message die je gaf. Walk with me and work with me and watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace.
Super, hè?
Het zijn, zijn mooie woorden en als je het hoort, denk je, ja, zo moet het. Vervolgens. Ja, ik had ook even het idee, toen ik naar je luisterde, denk, je bent eigenlijk ook gewoon de preek tegen jezelf aan het houden, of niet?
Ja, tuurlijk. Maar dat is bijna altijd.
Want hoe?
Ja, dan ga je zelf ook doorheen.
Ja.
Ja, de ene keer meer, de andere keer minder, maar je gaat er altijd doorheen.
Wat is jouw valkuil? Wat vind jij lastig?
Ja, dat een goed luisteraar, zoals je zegt, die heeft wel gehoord, mijn egootje. Hmm. Bij mij is niet zozeer van wat anderen de lat bij mij leggen. Daar heb ik niet zo heel veel last van. Maar wel hoe ik zelf de lat leg.
Ja.
En wat ik denk dat ik allemaal moet kunnen. En, nou, die 100%, ja, hè?
Dan vraag je heel veel van jezelf en vervolgens ontdek je
dat
het niet lukt. Of dat je
als een kip zonder kop op een gegeven moment rond ben, en dan bent, dat schiet niet echt op. En toch trap je regelmatig in die valkuil.
Ja. En ik vind het ook bijzonder als je naar de tekst kijkt, dat Jezus het heeft over een juk. En in ons taalgebruik is een juk natuurlijk een beetje negatief. Hè?
Ja.
Terwijl, als ik goed naar jou geluisterd heb, je zei dat het samen is, een sturing, is het iets positiefs, toch?
Ja, nou, ik denk dat dat ook helemaal de bedoeling is van wat Jezus daar probeert te zeggen. En ik geloof dat het toenmalige publiek precies wist dat het positief bedoeld was. Hmm. Wij hebben een juk, ik draag een juk, ja. Maar dat is daar totaal niet de bedoeling. Het is iets positiefs, want dan gaan we het samen doen. Maar ook niet zeggen van dat er geen werk aan de winkel is, dat je helemaal geen juk nodig hebt. Dat is niet van deze wereld. Maar dat je dingen samen doet. Samen met God. En op die manier maar gaan ploegen, zeg maar.
Maar het lastige is toch ook, waar we net mee begonnen, het uit handen ook kunnen geven. Dus het ook samen doen betekent ook dat je inderdaad de controle niet meer hebt.
Mm-hmm.
Is dat niet wat we lastig vinden?
Ik wel.
Ja.
Jij?
Ja, ook. Ik bedoel, zolang je voor je gevoel het zelf doet, dan ben je ook aan de stuur. Maar ja.
Ja, alsof, ja, hoe moet ik dat voor mezelf uitleggen? Je wilt de controle geven. Hè? Je probeert het dan met de Heere God zo af te stemmen. En dat je denkt, nou Heer, zegt u het maar. Maar ondertussen dat je altijd nog net als een rijinstructeur je hand op de handrem hebt. Van als God een kant op gaat, ik eigenlijk niet wil, dan trek nog even die handrem. Dan gaan we nog een klein beetje die kant op. Dat.
Ja.
En dat is leren. En dat stapje voor stapje. In de loop der jaren dat je met Jezus mag wandelen, groeit dat. Maar vooral omdat je dan momenten hebt van, hé, wat ik ook zeg, het is inderdaad beter als Jezus gewoon zegt welke kant op gaat en op welk tempo.
En even concreet, als iemand luistert en zegt van, ja, dat is mooi, je moet naar Jezus toe, maar hoe doe ik dat dan? Ik bedoel, hoe ga je naar Jezus om die rust te vinden?
Zoveel mensen, zoveel manieren waarop ze dat fijn vinden. Sommigen hebben het echt nodig. Iemand bij ons in de oudste raad, die gaat eens in zoveel tijd gaat een heel aantal dagen in een klooster zitten. Die heeft dat nodig. Ik zelf ben het type, het zijn van die hele kleine momentjes. Ik heb zo'n app, Ons Dagelijks Brood. En dan 's ochtends even snel lezen. En regelmatig dat je dan wat bewuster de dag ingaat en soms daar nog aan terugdenkt. Kleine momentje als ik ergens heen ga. Die dingen waar ik op dat moment mee bezig ben of tegenaan loop en waarin ik wil groeien bijvoorbeeld. Je gaat of op een bezoek bij iemand of whatever. Of je weet er gaat iets spannends komen. Heel even voordat ik de auto uitstap. Heer Jezus, wilt u me helpen? Wilt u het maar leiden? Mm. Van die kleine dingen, dat heb ik meer nodig. Van die kleine momentje, pok, pok, pok. Gewoon die bewustwording van hij is altijd bij me.
Mm. En zoals jij het schetst, het gaat vaak over de alledaagse dingen die ons stress geven.
Mm-hmm.
Ik kan me voorstellen dat het soms nog een laag dieper gaat. Hè? Als bijvoorbeeld Jezus zegt, wat ik van u vraag is nooit te zwaar en de last die je voor mij moet dragen is licht. Hoe ga je dan met zo'n tekst om als je het heel moeilijk hebt en je eigenlijk het gevoel hebt dat je nog steeds alleen draagt?
Ja, ik denk dat de last die Jezus geeft niet één op één overgezet kan worden of de last of de problemen of de verstandigheden die jij op dat moment in je leven hebt. Okay. Ik denk dat het wel twee verschillende dingen zijn.
Moet je anders
zijn.
Lezen?
Dat denk ik,
ja. Hoe moet je het dan lezen?
Dat de Heer Jezus zegt, mijn last is dat je dus met hem optrekt. En natuurlijk, Jezus geeft een aantal richtlijnen. In de zin van hoe je je leven mag indelen, hoe je je karakter mag ontwikkelen. Dus zeg maar de vrucht van de geest, waar Annemieke het vanochtend over had. Maar met de Heer Jezus wandelen en ondertussen het idee hebben dat hij niet met je meewandelt, is natuurlijk heel, dat is dat ontzettend mooie cliché gedichtje van, dat hij je dan draagt. Vaak hoor je dat achteraf gezien mensen zien van, hé, hij was wel bij me, want zus en zo. Mm. Maar het is gewoon niet te ontkennen dat soms er situaties in je leven kunnen zijn dat je echt denkt, nou, waar is God nou? Ja. Waar is God nou? En daar heb ik natuurlijk een hele tijd geleden ook over gesproken. Van, dan ga je het baseren op je gevoel. En dan hopelijk in dat wandelen met Jezus en dat leren, heb je geleerd om te weten, hij is er wel. Alleen ik ervaar het nu niet zo. Dus, nou, wil jij voor me bidden? Wil jij, kan ik met jou een gesprek aangaan? Dat je andere mensen opzoekt die het wel ervaren. En dat je dus die last met elkaar deelt. Ik denk dat de gemeente en het broeders en zussen zijn daarin heel belangrijk is. Ja. Het is nooit iets van een individu. Het is echt collectief bedoeld, ook het wandelen met Jezus. Maar er zijn momenten dat je dat gewoon niet ervaart.
Ja. Ten slotte een beetje gekoppeld aan die zin van learn the unforced rhythms of grace. Dat wandelen, dat bij Jezus zijn, dat is ook een bepaalde ritme die je moet aanleren. Dus niet alleen maar op gaan zoeken in, ze zeggen in moeilijke tijden, maar je zegt dat is een manier, een gewoonte die je moet aanwennen. Zeggen, ook als het je goed gaat, of niet?
Ja, sowieso zit het. Het is natuurlijk maar een parafrase. Het is geen Bijbel, de message. Maar dat unforced, dat zit ook heel veel in. Ja. De Heer Jezus, die stopt het niet in je strot, zeg maar. Maar die biedt het je, aan je hart aan. En ik vind het heel mooi om te zeggen in zo'n uitspraak van rusten in genade. In moeilijke, maar ook in mooie tijden. Dat het goed gaat, dat je gewoon weet. Ik noem het wel eens hè, het vangnet van genade. Dat wij als die trapezegasten in het circus, ken je dat? En Heere Jezus leert je dat en leert je uitdagen. En nou ja, en soms grijp je mis. Maar dan is er altijd dat vangnet van genade. En dat is denk wat die rust mag geven. Van, wat er ook gebeurt, ook al loop ik 100.000 keer nog tegen mijn ego aan. Ik ben veilig bij Jezus. Dat.
Mooi. Mooie woorden mee af te sluiten. Ook thuis, weet dat er een vangnet is.
Ja.
En, we gaan van zingen met elkaar. Hoe kan ik anders?